6 maal. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden. Van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And we're rolling. Are you ready?
Playback!
Dit is het verhaal van Miles. Miles Davis, de trompetist uit St. Louis, die in New York samen met John Coltrane wereldberoemd werd met zijn muziek. Birth of the Cool, met dat album begon het allemaal. Als reactie op de wat nerveuzere jazz van zijn vrienden Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Miles Davis heeft in 1958 al legendarische jazzalbums op zijn naam staan. Miles Ahead, L'Ascenseur pour l'Echafaud en Porgy and Bess. Hij woont samen met de succesvolle danseres Frances Taylor, die nog succesvoller had kunnen zijn als Miles haar niet had verboden de hoofdrol te gaan spelen in The West Side Story.
Always you, every thought I'll ever know, everywhere I go you'll be.
began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you do, what you say. Tomorrow, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a
suns and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Today, the world was just an address, a place for me to
quickly.
I'm not afraid.
They are strict with me, please.
I love you.
Good night, good night. Sleep well, and when you dream of me.
De band van Miles Davis is een verzameling van eigenzinnige supermuzikanten die na verloop van tijd allemaal uit zullen zwermen om zelf een band te vormen. Dat geldt voor John Coltrane en het geldt voor Cannonball Adderley, die iets wil beginnen met zijn broer Nat. Het laatste album waarop al deze muzikanten samen te horen zullen zijn, heet Kind of Blue. Het is een album waarop Miles de gospels verwerkt die hij vroeger hoorde toen hij nog maar 6 was en met zijn neef langs een donkere weg liep in Arkansas. Een van de bekendste stukken gaat over een zwarte jongen die Miles vroeger kende en die altijd maar aan het beatsen was. Dit is Freddy Freeloader. Thank you. Miles Davis zal zijn hele muzikantenleven lang geen moment stil blijven staan of oude successen herhalen. Hij wil altijd maar door, surfen op nieuwe golven en stromingen. Als Miles het album Kind of Blue maakt, wil hij daar ook de muziek in vangen waar hij in die dagen mee bezig is. Bijvoorbeeld de pianoconcerten van Ravel en Rachmaninoff. Ook was hij erg onder de indruk van het ballet africain dat hij samen met Francis gezien heeft. Wat hij daar zag, de spontaniteit die hij voelde bij het ballet africain, het samenspel tussen de dansers en drummers en de Afrikaanse vingerpiano, die wil hij ook vangen in de studio. Alles wordt in één keer opgenomen. Het resultaat? Een meesterwerk. Volgens bijna iedereen, behalve Miles Davis, die moet constateren dat het hem toch niet gelukt is de vingerpiano in zijn sound te verwerken. Bijvoorbeeld, So What. Ik weet nog dat Billie Holiday in juli 1959 overleed. Ik kende Billie niet zo goed. We gingen niet met elkaar uit of zo. Billie was gek op mijn zoon Gregory. Ze vond hem een scheet. Ik wist dat het tussen haar en haar man niet zo goed ging. Want ze zei een keer tegen me: Miles, ik heb tegen hem gezegd dat hij me met rust moet laten. Hij mag ons huis hebben, alles. Maar hij moet gewoon van me afblijven. Maar dat is het enige wat ze me ooit verteld heeft over haar privéleven. Ze vertelde me wel dat ze dol was op mannen die net zo gebouwd waren als Roy Campanella, die vroegere catcher van de Brooklyn Dodgers. Omdat ze dacht dat dat soort mannen de seksuele potentie had die zij zo lekker vond bij het vrije. Ze was gek op die korte, stevige, wijd uit elkaar staande benen van die lage kontjes. Van die bisons, zal ik maar zeggen. Als ik haar mag geloven, was Billie gek op seks. Als de drugs en de alcohol haar tenminste niet verdoofden. Ik herinner me haar als een aardige, hartelijke vrouw. En voordat haar gezicht was verwoest door de drugs, was haar huid glanzend, zacht bruin, beetje Indiaans. De laatste keer dat ik haar zag, was toen ze begin 1959 naar Birdland kwam, waar ik speelde. Ze vroeg me om wat geld om heroïne te kopen en ik gaf haar alles wat ik bij me had. Ik denk dat het zo'n $100 was. John, haar man, hield haar aan de drugs, zodat hij haar in zijn macht had. Hij hield alle drugs bij zich en gaf alleen iets aan Billy als het hem goed uitkwam. Dat was zijn manier om haar onder de duim te houden. John was zo'n gladde zwendelaar uit Harlem die altijd op straat te vinden was en zijn ziel aan de duivel zou verkopen als hij er maar genoeg geld voor kreeg. Maals, had Billy tegen me gezegd, die klootzak van een John is er met al mijn geld vandoor gegaan. Kun jij me wat geld lenen voor een shot? Ik heb het zo hard nodig. Triest om naar te kijken. Ze liep zich altijd te krabben. Ze had vroeger zo'n mooi figuur, maar nu was ze verschrikkelijk mager geworden. En ze had zo'n paffere gezicht van de drank gekregen. Man, ik had zo met haar te doen.
Someday he'll come along, the man I love. And he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. Oh, what would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love.
Juist als Miles Davis alles op orde lijkt te hebben, gebeurt er iets wat hem weer terugduwt in het cynisme. Hij heeft net een radio-uitzending ter gelegenheid van de Dag van de Strijdkrachten gemaakt voor The Voice of America en is net met Judy, een knap blank meisje, naar buiten gelopen om een taxi voor haar te zoeken.
Taxi!
Judy stapt in en Miles staat dan nog wat voor de deur van Birdland, nat van het zweet omdat het zo'n hete, vochtige, benauwde avond in augustus is. Komt er zo'n blanke politieman naar me toe en zegt dat ik door moet lopen. In die tijd deed ik veel aan boksen, dus ik dacht bij mezelf, ik moet die klootzak eigenlijk een knal voor zijn kop verkopen. Want ik wist niet waar die op uit was. Maar in plaats daarvan zei ik, doorlopen? Waarom? Ik werk hier in Birdland, daar staat mijn naam, Miles Davis. En ik wees naar mijn naam, die in neon op de luifel stond, duidelijk genoeg. Die agent zei, kan me niet schelen waar je werkt. Ik zei dat je door moet lopen. Als je niet doorloopt, arresteer ik je. Ik keek hem alleen maar heel strak aan en ik verroerde geen vin. Toen zei hij, je bent gearresteerd. Hij greep naar zijn handboeien, maar hij deed tegelijk een stap achteruit. Nou had ik van boksers gehoord dat als iemand van plan is je te slaan, je naar hem toe moet lopen, zodat hij geen ruimte heeft om dat te doen. Ik zag aan zijn houding dat die agent een ex-bokser was. Dus ik stap naar voren, omdat ik hem niet de ruimte wil geven om hem voor mijn kop te slaan. Logisch toch? Hij struikelde en al zijn rotzooi viel op de stoep en ik dacht bij mezelf, oh shit, nou zal je het hebben. Nou zullen ze wel denken dat ik hem godverdomme iets geflikt heb of zo. En opeens, alsof ze uit het niets kwamen, stonden er dromme mensen om ons heen en kwam er een blanke regisseur aanrennen. En wam, die geeft me een klap voor mijn kop. Ik had hem niet eens zien aankomen. Het bloed stroomde over mijn cakey pak. Ik weet nog dat Dorothy Kilgallen met een gezicht vol afschuw naar buiten kwam en dat ze zei, Maals, wat is er gebeurd? Ik kon geen woorden uitbrengen. Het liep bijna uit op een rassenrel. Dus de politie werd bang en nam me als de donder mee naar het bureau in de 54ste straat, waar ze foto's van me maakten terwijl ik nog onder het bloed zat. Ik zit daar dus en ik kook van woede, logisch toch? En op dat bureau zeggen ze tegen me, dus jij bent die lefgozer. En dan liepen ze tegen me aan, weet je wel, om me kwaad te maken, zodat ze me weer een klap voor mijn hersens konden verkopen. Het enige wat ik heb gedaan is een vriendin helpen om een taxi te vinden. Ja, toevallig was ze blank en die blanke jongen die toevallig politieagent was, die vond het niet leuk dat een nikker dat deed. Het werd voorpagina nieuws in de New Yorkse kranten. De foto van de bebloede Miles werd beroemd. Het hele voorval maakte hem voor altijd bitter en cynisch. En ja, die politieagent, die bleek overigens nogal wat alcohol te hebben gedronken. Alles wat er is gebeurd, blijft Miles vaker thuis bij Francis. Ze gaan als een doorsnee echtpaar naar etentjes en feestjes van vrienden. In Los Angeles gaat Miles een vriend opzoeken die Joe Mondragon heet. Een fantastische studiobassist in San Fernando Valley. Joe is van Spaans-Indiaanse afkomst uit Mexico, hele knappe vent. Als Miles op bezoek komt, zet Joe een plaat op van de componist Joaquin Rodrigo. Het Concerto de Aranjuez. Hij zei, luister hier nou eens naar, Miles. Dit kan jij toch ook? En ik zit daar te luisteren en naar Joe te kijken. En ik denk, verdomd, dat zijn sterke melodielijnen. Ook na het bezoek aan Joe blijft de muziek door Miles' hoofd spelen. Of spoken, kun je beter zeggen. Uiteindelijk zal hij het op de plaat zetten. Het album dat Sketches of Spain gaat heten. 6 miles. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And we're rolling. Are you ready?
Playback!
Toen we klaar waren met Sketches of Spain, was ik leeg. Ik voelde helemaal niets meer. En wilde die muziek ook niet meer horen na al dat bloed, zweet en tranen dat het me heeft gekost om dat te spelen. Jill Evans zei, laten we naar de bandjes gaan luisteren. Ik zei, Jill, ga jij dat maar doen. Ga jij maar naar die bandjes luisteren. Ik wil ze niet horen. En ik heb het pas gehoord toen de plaat meer dan een jaar later uitkwam. Een vrouw vertelde me dat ze een oude gepensioneerde stierenvechter had opgezocht die stieren fokte voor de arena. Ze had hem iets verteld over een plaat die door een zwarte Amerikaanse muzikus was gemaakt en hij geloofde niet dat een buitenlander, een Amerikaan en dan nog wel een zwarte Amerikaan, zo'n plaat kon maken. Want voor zoiets moest je de Spaanse cultuur, inclusief de flamenco muziek, heel goed kennen, vond hij. Ze vroeg of ze de plaat voor hem mocht draaien. En dat vond hij goed. Hij ging er eens voor zitten en luisterde aandachtig. Toen de plaat afgelopen was, stond hij op, trok zijn stierenvechterspak aan en ging naar buiten. Hij vocht voor het eerst sinds zijn pensionering met een van de stieren en doodde het dier. Toen ze aan hem vroeg waarom hij dat had gedaan, zei hij dat hij zo door de muziek was geraakt dat hij gewoon met een stier moest vechten. Ik kon het verhaal van die vrouw moeilijk geloven, maar ze bezwoer me dat het waar was.
Thank you.
Op 21 december 1960 trouwen Miles en Frances. Zij koopt voor zichzelf een 5-ringige trouwring. Miles gelooft niet in trouwringen, dus die koopt er ook geen. Met name de ouders van Frances waren dolgelukkig. De vader van Miles was er ook. Hij lijkt het meest op een aangeslagen bokser. Hij is met zijn auto aangereden door een trein in een onbewaakt ogenblik op een onbewaakte overweg. Hij kon niet mee met de eerste ambulance die langskwam, want die was alleen voor blanken, dus hij moest wachten. Hij moest wachten op de ambulance voor zwarten. Hij kon daarna niet meer rechtop lopen, niet meer werken. Hij was een wrak geworden. Toen Miles hem in 1962 ging opzoeken samen met Frances, kreeg hij bij het afscheid een brief van zijn vader. Die gaf ik aan Frances, omhelsde mijn vader en ging weg. Ik dacht daarna helemaal niet meer aan die brief. Toen we een dag of 3 later in Kansas City speelden, kwam er iemand naar me toe en zei: Miles, je kunt maar beter even gaan zitten. Je vader is net overleden. Ze hebben net de club gebeld en het de eigenaar verteld. Ik zei alleen maar, oh shit, oh shit. Ik weet niet wat er toen door me heen ging. Ik leek wel verdoofd. Toen dacht ik ineens aan die brief. Ik ben meteen terug naar het hotel gegaan en vroeg aan Frances of ze die brief nog had. Er stond in: een paar dagen nadat je dit leest, zal ik dood zijn. Dus zorg goed voor jezelf, Miles. Ik heb oprecht van je gehouden en ik was trots op je. Man, ik was totaal van de kaart. Ik heb gehuild, heel hard en heel lang. Ik was kwaad op mezelf dat ik er toen pas aan dacht om die brief te lezen. Ik voelde me kloten, heel schuldig. Niet te geloven dat ik mijn vader niet had kunnen helpen toen hij ziek was, terwijl hij mij zo vaak heeft geholpen. Ik kon aan zijn handschrift zien hoe ziek hij was, want het was heel beverig en onregelmatig. Ik heb die brief opnieuw zitten lezen en daarna weer. Ik heb hem heel goed bewaard. Hij was 60 toen hij stierf. Thank you. In 1963 heeft Miles Davis zijn oude band zien leeglopen. Iedereen wil zelf iets beginnen. Hij formeert een heel nieuwe groep en als pianist vraagt hij een veelbelovend talent, Herbie Hancock. Ik had Herbie een paar jaar eerder al leren kennen, toen trompetist Donald Burton meebracht naar mijn huis op West 77th Street. Hij speelde nog maar net bij Donald's band. Ik vroeg of hij iets voor me op piano wilde spelen. Ik zag meteen dat hij erg goed speelde. Tony Williams en Ron Carter waren ook bij mij thuis, dus ik wilde weten hoe die bij die twee zou klinken. Daarna kwamen ze de eerste paar dagen elke dag naar me toe om te spelen. Dan luisterde ik naar ze op de intercom die ik in mijn muziekkamer en verder in mijn hele huis had opgehangen. Man, ze klonken te gek samen. Ik zei tegen Herbie dat hij de volgende dag maar naar de opnamestudio moest komen. We waren Seven Steps to Heaven aan het afronden. Herbie vroeg, dus dat betekent dat ik in de groep zit? Jij gaat een plaat met mij maken, of niet soms, zei ik. Ik wist meteen dat dit een hartstikke goede groep zou worden. Ik merkte dat ik voor het eerst in tijden weer de kriebels kreeg van binnen. We hebben Seven Steps to Heaven afgemaakt en daarna heb ik een promotor gebeld en tegen hem gezegd dat hij zoveel mogelijk concerten voor ons moest regelen voor de rest van de zomer. Miles Davis mag dan mooie muziek maken. Privé laat hij nogal wat kansen liggen. Want had hij er zo'n spijt van dat hij de afscheidsbrief van zijn vader pas na diens dood heeft gelezen. Nu zijn moeder kanker heeft, doet hij ook alweer helemaal niets. Hij schrijft daar zelf over. Voor het eerst maakte ik me zorgen over mijn moeder. Maar ja, ik ben niet zo'n tobber, dus ik zet het maar gauw weer van me af. Als zijn moeder in het ziekenhuis wordt opgenomen, gaat hij er niet naartoe. Te druk met optreden. En als hij van zijn broer Vernon te horen krijgt dat ze is overleden, doet hij een halfslachtige poging om naar St. Louis te gaan voor de begrafenis. Maar als het vliegtuig vertraging heeft door een motorstoring, ziet hij dat als een slecht voorteken, stapt weer uit en ligt thuis de hele nacht in bed te huilen. Maar op de begrafenis is hij dus niet. Zijn vrouw Frances wel. Miles heeft namelijk een hekel aan begrafenissen. Schreef hij het al niet eens toen Charlie Parker was overleden, waar hij ook niet bij was. Ook tussen Miles Davis en zijn vrouw Frances gaat het steeds slechter. Met name omdat zij kinderen wil, maar hij daar niks voor voelt. Daar hadden we vaak ruzie over. En van het een kwam het ander. Knallende ruzies. Ik ging meer drinken, snoof veel cocaïne. Een combinatie waarvan je knap prikkelbaar kunt worden. Zoals ik al zei, was Frances de enige vrouw die mij jaloers kon maken. En omdat ik jaloers was en drugs gebruikte en daarbij ook nog dronk, dacht ik zelfs dat ze met een homoseksueel vriendje van haar neukte, een danser, en daar beschuldigde ik haar van. Ze keek me aan of ik gek was geworden. En daar was ik natuurlijk ook. Alleen wist ik dat zelf niet. Ik dacht dat ik bij mijn volle verstand was en alles prima voor mekaar had. Ik wilde nergens meer heen. Zelfs niet naar kennissen zoals Julie en Harry Belafonte, die vlak om de hoek woonden. Omdat ik zelf niet dans, wilde ik niet dat zij met iemand anders danste. Dat soort gelul. Ik herinner me dat we een keer in een nachtclub in Parijs waren en er een Franse komiek met Frances danste. Ik liet haar gewoon op de dansvloer achter en ben teruggegaan naar ons hotel. Ik ben een tweeling, weet je. Ik kan het ene moment heel aardig zijn, maar voor je het weet is het goed fout. Ik weet niet waarom ik zo ben, maar het is nog eenmaal zo en dat moet ik dan maar accepteren. Als het te erg werd, ging Frances meestal naar Harry en Julie Belafonte, tot ik wat afgekoeld was.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountaintop. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town.
In 1963 is het jaar dat veel jazzmuzikanten free jazz gaan spelen. De critici gaan ermee aan de haal, vinden het fantastisch. Ineens is de jazz van Miles Davis een gepasseerd station. Maar de free jazz verliest zich in eindeloze egotripperij, lange solo's. En al gauw zijn de mensen het zat. Dan luisteren ze liever naar de popmuzikanten die zich in dat jaar aandienen, in 63. Naast Elvis Presley zijn er ineens ook de Beatles, Bob Dylan, de Motown Sound met Stevie Wonder. Plotseling is alle jazz vreselijk passé geworden en wordt er alleen nog maar naar geluisterd door kleine groepjes fanatieke aanhangers.